voor de luisteraars van de kerktelefoon en het te lezen schriftgedeelte te zingen psalmen voor deze middag. Het te lezen schriftgedeelte is Galaten 4, vanaf vers 21 tot en met 31. Galaten 4, vanaf vers 21 tot 31. En we zingen psalm 79, vers 1. Psalm 64, vers 4 en vers 5. Psalm 127, vers 2. En psalm 124, vers 4. Noemen we nogmaals te lezen schriftgedeelte, Galaten 4, vanaf vers 21 tot en met vers 31. En we zingen psalm 79, vers 1. Psalm 64, vers 4 en vers 5. Psalm 127, vers 2. En psalm 124, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst voort met elkander te zingen van psalm 79. En daarvan het eerste vers: Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen, Jeruzalem, de tempel, uw altaar en het licht al verwoest. Door die geweldenaren uw knechten zijn geveld, door hun verwoed geweld hun lijken onbegraven, verzaden na hun dood het gedierte in hongersnood en gier en kraai en raven. Psalm 79, vers 1. woord van onze God komt vanmiddag tot ons uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Daarvan het vierde hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 31. Galaten 4, vers 21 tot en met het einde. Door het zij ons gegeven vanuit een waarzaligmakend geloof, belijdenis te doen vooraf met de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloften is. Het welke dingen zijn die anderen beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van den berg Sinaï tot dienstbereidbarende, het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel, meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Toch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar den geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werpte de dienstmaagd uit en haar zoon. Maar de zoon der dienstmaagd zal geenszins, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven, maar de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.
Ter inleiding op de bediening van het woord willen we samen zingen van Psalm 64. En daarvan het vierde vers en het vijfde vers. Psalm 64, vers 4. Zij leggen lagen voor de vromen, verschuilen zich voor hun gezicht en treffen straks hen met hun schicht, waardoor zij wreed hen omdoen komen en niemand schromen. En ook het vijfde, het is het kwaad waarin ze elkander sterken, dat hun tot samenspraak verstrekt. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 64. Thank you. Gemeente, met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes overdenken wij de tekstwoorden die u vindt aan het begin van onze schriftlezing, de versen 21 en 22 van Galaten 4, deze woorden, de oproep van de Heilige Geest bij monden van Paulus aan de Galaten, zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Tot zover. We schrijven als thema boven de bediening van dit tekstwoord: Christus bevrijdt en werpt de dienstmaagd uit tot Gods eer. Dus Christus bevrijdt en werpt de dienstmaagd uit tot Gods eer. En we overdenken drie gedachten: Christus bevrijdt, Christus vervult en Christus werpt uit. Maar nu eerst Christus bevrijdt. Gemeente, jonge mensen, kinderen. De gemeente van de Galaten wordt verzocht. Verzocht van de duivel. Ik zou bijna zeggen die zich verkleedt in een zwart pak. Als je de buitenkant ziet, geloof je het allemaal. Ik en u. Zich verkledend als een engel van het licht. Want zo heeft de kerkvader Augustinus reeds opgemerkt, als de duivel mensen bekeert, bekeert hij ze mooier dan God. Hij die mensen tegenkomt en ze gaan praten, rol je ondersteboven van ontzag. Kan een David niet bij een daglicht staan? Een Jacob niet? Een Abraham niet? Dus de duivel die een ambtsgewaad aantrekt om Paulus en het evangelie dat de Heilige Geest door zijn mond en wat hij van Christus ontving te vervolgen. De duivel bouwt zijn kapel in Galatië. En wat is dan de situatie? De Heilige Geest schrijft in vers 7 aan de Galaten: gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Dus dat in de eerste plaats. Christus, de erfgenaam des vaders. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, de aanneming tot zonen te verkrijgen. Dus daar werkt de Heilige Geest naartoe, geliefden, van een slaaf onder de wet tot een zoon. En moet u niet denken dat het alleen maar een mannelijke vorm is, zo spreekt de Bijbel. Maar dat sluit altijd de vrouw in. Dus. Van een slaaf onder de wet tot een kind van God. Een zoon of een dochter. Vrij van de wet, omdat Christus die wet in hun plaats volbracht. Hoe gebeurt dat? Door een tweevoudige daad van God. Feitelijk door geboorte uit God. Uit de doodstaat van je bestaan wakker gekust in Christus door Gods geest, zijn adem in je ziel ontvangende ten leven. Uit God geboren, weder geboren. Dat is het feit. En wettig, dat is de tweede plaats, dus een tweevoudige daad, feitelijk. Geboren uit God, zeiden we net. En wettig, wettig wordt u een kind van God door de aanneming tot kinderen. Op kosten van Christus volbrachte werk. Wordt u voor een kind van God gehouden alsof u zelf een eigen persoon, zegt de catechismus, de volkomen gerechtigheid die God van u en mij eist, volbracht had. Door de aanneming tot kinderen, we zouden zeggen door adoptie. En die twee moeten we niet vermengen. Feitelijk, geboorte uit God. En wettig, de aanneming tot kind, om Christus wil. Je mag die twee ook niet losmaken, wel onderscheiden. Eerst een staat van slavernij. Rechteloos, tot God het grote keerpunt geeft in je leven. Het hem geboren doet worden en je tot kind verklaart op kosten van Christus wetsvervulling. En wat is daarvan de vrucht in het leven van elk van Gods kinderen? Je zult nooit vergeten, mijn vader was een Amoriet en mijn moeder een Hethitische. Dat slavenhuis kom ik vandaan. Wat een tegenstelling. Slaaf, zoon. Een slaaf op de galeien van de duivel. Die erfgenaam is er dan ook diep van doordrongen dat hij totaal lag in de zonde en in de macht van de duivel. Maar voordat we verder gaan, geliefden, waar we ook vandaan komen, wie u ook bent, gelooft u dat nog, dat wij in het paradijs volmaakt door God zijn geschapen? Dat we in ons bondshoofd Adam ons uit Gods gemeenschap hebben weggezondigd en dat wij sindsdien een kind zijn van de duivel? Het kon wel eens zijn dat wij met onze verstandelijke beredeneringen dat eigenlijk in ons hart niet meer geloven. De vraag is dan, waar moet je nog van bekeerd worden dan? Heeft God mij en u door zijn wet en geest smartelijk doen in leven? En doen spellen, hè? Een kind des toorns. Gaat niet om zwaarigheid? Wel nee. Maar het gaat wel om de realiteit waarin u en ik staan. En onze toekomst een eeuwig verderf. En als dat waar is en wordt in ons leven, de trap en de maat, hoeveel je dat moet weten, en zo laat de Heer het daar alsjeblieft vrij. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hoeven wij niet voor te schrijven. Als dat waar wordt in uw leven, dan zijn we met die erfgenaam in ons leven, hè, tegen de heiligheid van God aangelopen. Want hoe God u en mij gemaakt heeft in het paradijs, laat hij fier overeind staan. Zoals ik u gemaakt heb, zo eis ik u terug. En dan word je gebrandmerkt als een overtreder en voor God als een doemwaardig schepsel. En tenslotte zie je niets meer dan je eigen verdiende straf. En zo houdt de wet je in haar greep, in haar boeien. die geboden van God die zeggen, doe dat en je zult leven. En met een onweerstaanbare kracht heb je zelf helemaal geen zeggenschap over, wordt op je ziel gebonden. U wordt onder de wet, schrijft Paulus, met heel je hebben en houden gevangen gehouden. Waarom? Opdat je verstaan zult met je hart dat de wet van God geestelijk is en geestelijk tot vervulling moet gebracht zijn. Of door u, en je hebt niks, wat je je ook verbeeldt. Wat voor tekst of gevoeligheden u er ook op loslaat. Of door een ander, Jezus Christus alleen. En die gekruisigd. Dat is tenslotte de kern van de Heilige Schrift. Want alleen in Christus ontvangt God zijn eer terug. En wel nu zo'n mensenkind in slavernij, waarin u misschien nog eerder aardig leven kon, dan kun je daar niet meer in leven. Tenzij de genadescepter door God je wordt toegereikt naar zijn verkiezing, op zijn tijd, volgens Gods methode, niet volgens uw methode, maar volgens Gods methode en op zijn wijze en tijd. Hè? En dan is het ook tot zijn eer. Wat is dan die genadescepter? Christus, die betaalde in uw plaats. Zijn volmaaktheid u toerekent. En uw zonde van u afneemt. En wegdroeg. En God die in Christus door zijn geest u die genadedaad aandoet, zijn liefde in je ziel uitstort. Dan kun je niet eens anders dan hem liefhebben. Met die liefde die hij zelf in je hart heeft uitgestort. Dat is geloof. Niet meer en niet minder. Wellicht zegt u, als dat nu eens aan mijn hart werd toegepast. Nou, daartoe is de Heere God gewillig. Maar het betekent wel dat je dan met heel je hebben en houden, werken en niet werken, wegvalt. Overblijft als een goddeloos mensenkind waarvoor geen excuus of uitvlucht meer te bedenken is. En goddelozen worden door God rechtvaardig verklaard in Christus. Veilig weggeborgen in die vreemde gerechtigheid van de Heer Jezus. En ontslagen uit de gevangenis van de zonde en de eigen werken. En de wet vrij verklaard. Tot een zoon aangenomen en in de erfenis gezet. Van God door Jezus Christus. En dan dit, geliefden. Geen leed, hè? Zal dat ooit uit je geheugen wissen? En als nu de apostel Paulus met vers 7 zich richt tot de Galaten, wil hij hen hier aan herinneren. De Heilige Geest richt zich in deze brief tot de kerk van Christus in haar kern. Ware gelovigen, waren alle Galaten dat, daar bemoeit Paulus zich op dit ogenblik niet mee. Want wat is er gebeurd nou in de gemeente van die Galaten? Een andere leer is binnengekomen. Daar hebben we zojuist mee begonnen. En het leek net echt. Schijnheilige, godsdienstige jas. En toen zijn die Galaten van het offer van Christus, Er is geen afval der heiligen. Het waren en bleven kinderen van God, met God in Christus verzoend zijnde door zijn geest. Maar toen zijn ze toch hun toevlucht weer gaan zoeken bij hun eigen wettische werken. Die hele routinecirkel, waarin heel veel mensen zijn, waarin heel veel mensen hopen dat God er ook genoegen mee neemt. Die routinecirkel van dit moet en dat en ook dat nog, maar dat net niet enzovoort. Paulus herinnert die Galaten, waar ze vandaan kwamen. In welke genade staat ze gesteld zijn dat ze alleen maar kregen te zakken en te zinken op Christus en zijn verzoenend sterven. Dat alleen de eer van God terugbracht in hun leven en hij brandt van heilige hartstocht. Hij zegt, verstaat toch dat dit alles eenzijdige genade is, wat die genade inhoudt. Ook dat je in die genade zoudt leven en niet meer te schande zoudt zijn en die genade te schande zult maken door opnieuw als een slaaf te gaan leven. In hoofdstuk 3 zegt hij zelfs, zijt gij dan zo uitzinnig? Weet u wat dat eigenlijk wil zeggen? Bent u dan zo door de demonen bezeten? Hoop. Eigen werk. Even terug naar de vraag van zojuist. Geloven wij dat wij met deze demonie van natuur of naontvangen genade, als we niet op onze plaats zijn, bezet zijn? Oh, dat gaat me veel te ver, zegt u. U hebt toch wel eens de Christenreis van Bunyan gelezen, of niet? En dan is christen op pad, hè? En dan wijkt hij van de weg af en dan komt hij bij de wet, bij de berg Sinaï, en die spuwt vuur. En dan komt de evangelist hem op zoek. En dan zegt hij, wat doet u hier? Bij de wet. Christus alleen is volbracht en die bij u niet te volbrengen is. Daar huizen die gelaten. Demonie, begonnen met de Heilige Geest en zult gij nu voleindigen met het vlees? Dat wil zeggen vleeslijke kracht, hè? Zelf proberen de wet en de geboden van God te tillen. Is niemand van de kerk ooit gelukt? Van de kerk van Christus. Daarom zegt Jacob aan het eind van zijn leven op. Uw zaligheid wacht ik, o Heer. En Mathilde, hè, inzettingen, regels, dagen, maanden en jaren en toen maar. Gods genade voor goddelozen is oneindig groot en wee degene, dat geldt mij en u, die God oneer aandoet. Als u in het leven der genade gesteld bent om je van Gods genade te begeven naar je eigen werk. Ik zeg u één ding, dan wordt het voor u net zo donker als bij Jacob bij Bethel. Toen werd het nacht voor hem. Bij Peniel wordt het weer dag. In zijn ziel en in de natuur. Maar genade hebt ontvangen, die jij ontvangen zonder de werken der wet. Paulus worstelt met die gemeente van die Galaten. En hij tekent hen de vrijheid in Christus. Onze tweede gedachte, Christus vervult de scepter van het evangelie, geliefden. Der genade wordt toegereikt aan armen, in zichzelf totaal veroordeelde zondaar. Dan moet je dit niet gebruiken om midden in de zonde te gaan leven. Paulus zegt, dat zijn verre van ons. U kunt de genade Gods niet gebruiken om midden in de zonde te gaan leven. Maar we zijn verplicht volmaakt te zijn. We hebben onze plichten vervullen. Maar ik hoop dat u er beter afbrengt dan hier op de preekstoel. Er komt geen spaan van terecht. Als God het volmaakte van mij eist, heb ik niks. En wat ik denk te hebben, dat verbeeld ik mij slechts. Alsof God met iets van mij gemeenschap zou kunnen hebben. Het is verkiezende genade dat God zichzelf een offer heeft voorzien. De Heilige Geest werkt. Werkelijke zondaren, want je kunt erover praten tot en met, hè? Dat is mooi makkelijk. Dat is buiten mijn bestaan. Je praat over de zonde, allemaal. Maar als de Heer door zijn wet en geest je komt te ontdekken, word je een werkelijke zondaar voor God, gaat je mond dicht over je naast. En wij willen overal wegkruipen. Maar overal vindt u mijn hand, vindt uw hand mij, o God. Dus, waarom Galaten opnieuw in die banden der dienstbaarheid? Dat heeft maar één reden. En buiten Christus is dat alleen maar ons bestaan. En na ontvangen genade dat ze niet op onze plaats zijn opnieuw. Omdat je je eigen leven, koste wat het kost, hoe principieel ook, vasthoudt. En je niet onvoorwaardelijk voor het eerst of bij vernieuwing valt voor God. Want als dat gebeurt, wordt u ongetwijfeld de genadescepter toegereikt. Of het woord van God zou niet waarachtig zijn. Dat woord dat ons vanmiddag toeroept. Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geesten die voor mijn woord beeft. En niemand vanmiddag mag zeggen mijn misdaad is te groot en dat ze vergeven wordt. Want dan luister je naar Kain. Kain. En u, en je luistert allebei naar de duivel. En dat is niet de stem van God. En nou zijn in de Galaten namaakpredikers gekomen. En een namaakprediker doet niet zomaar iets. Die kinderen van Kain. Het lijkt heel principieel, hè? Mijn zonde is te groot, zei Kain, dan dat zij vergeven worden. Onder de schijn van de rechtzinnigheid komt men aan met schrift en belijdenis, zo zouden we zeggen. En zij prediken even goed als u en ik. Ja, maar de Heere zegt toch. En ze wijzen op alles wat God in de heilige boeken van de schrift heeft gezegd. Maar nu gaat in onze tekst, want u zegt natuurlijk al lang, u moet bij uw tekst komen. Ja, u hebt gelijk. Nou. In onze tekst gaat Paulus door de geest Gods gedreven. Met een van Christus liefde vlammend hart in de tegenaanval. En hij zegt tot die Galaten, zeg mij. Jullie die bezet zijn met die namaakpredikers. Zeg mij, zegt hij in vers 21, jullie zeggen zo dol te zijn op die wet. Hè, dit doen en dat nalaten, maar. En dat zegt onze tekst letterlijk. Hoort gij de wet niet, er staat eigenlijk. Of zo zou je het kunnen vertalen. Luisteren jullie wel naar de wet. Je zegt zo mal te zijn van dit doen en dat nalaten. Maar luistert u wel echt naar de wet van God? Namaakpredikers hebben het over Abraham. Wel nu. U bent helemaal behept. Met die banden en boeien van die namaakdienaren. Bij Abraham horen, zo zeggen zij u, betekent de besnijdenis en allerlei voorschriften houden. Maar wat zegt dat nou, een kind van Abraham zijn? We zouden zeggen gedoopt zijn. Maar laat ik het houden bij het kind van Abraham zijn. Dat zegt in feite niets. Abraham had twee zonen. En dat weten de kinderen ook. De eerste zoon van Abraham, dat was Ismaël. Zoon van de slavin. En de andere zoon was Isaac. De zoon van de vrije, van Sarah. Abrahams eerste zoon is Ismaël geboren omdat Abraham en Sarah dachten dat zij geen ouders meer konden worden. En Abraham trachtte, en u ziet dat later ook terug bij Jacob, hè? Een eigen vleeselijke overweging God te helpen om zijn belofte van de Messias tot vervulling te laten komen. Bedenk één ding, het waren kinderen Gods, hè? En dat die zegen Gods woog hen in de geboorte van de Messias. Maar ze zochten het in het vlees. Hoewel hun motivatie rein was en zuiver, was hun handeling zonde. Want God, gemeente, vervult zijn woord. Gelukkig zou ik zeggen, buiten uw werken om, buiten mijn werken om, buiten uw vroomheid om, buiten uw geloof om, buiten alles van mij en van u om. God geeft aan Abraham uit Sarah een zoon, Isaac. De zoon der vrije, dat wil zeggen buiten de werken van een mens omgeboren. Louter en alleen omdat God het wil. Want beide waren onvruchtbaar. En verre op hun dagen gekomen. Kind van de belofte. Uit wie de Messias geboren zou worden. En wel nu, dit is de weg om met God verzoend te raken. Buiten de werken van u om. Abraham en Sarah, hoe hebben zij geliefden op God gehoopt? Terwijl alle vervullingsmogelijkheden doodliepen. Weet u, als de Heer wat belooft in de Bijbel, dan willen ik en u er graag wat van zien. Maar het gaat om dat God het ziet, hè? Nee, niet. Maar Sarah, Abrahams vrouw, werd geen moeder en daarom zo meende Abraham op een andere manier te doen wat God gezegd wordt. Zo kon het ook wel waar worden. Hij verwekte een kind in de schoot van Hagar, Sarah slavin. Dat is een wettige zoon van Abraham, die Ismaël. Maar niet het kind der belofte. En als Sarah door een godswonder moeder wordt en Isaac baart. Dan zie je later in die tent, en dat weet u allemaal zich zo voor te stellen, zie je die twee jongetjes daar samen spelen. Ismaël uit de dienstmaagd, uit de slavin. Isaac uit de vrije. Mooi, hè? Isaac, weet u wat dat betekent? Glimlach van God. En na verloop van tijd krijgen die twee jongens ruzie. Zo erg dat Sarah tot Abraham op een dag zegt, dat gaat zo niet langer. Stuur Hagar en die jongen de deur uit. Nou, daar gaan ze dan. In de richting van Egypte, waar Hagar vandaan kwam. De dag van de grote scheiding. Hagar en haar zoon uit Abrahams vlees geboren trekken weg. En Sara met het kind der belofte blijven. Gods belofte is heerlijk vervuld, maar dat heeft Abraham wel zijn vlees gekost en ontzaglijk veel verdriet. Maar met welk doel schrijft nou de Heilige Geest dit voorbeeld in de Galatenbrief? Wel nu, om deze Galaten onder de invloed van de dwaaleringen tot keuze te bewegen. De beslissende vraag, o Galaten, is: wie is uw moeder? En als u nou bij God vandaan weet door het geloof dat Sara uw moeder is, en u rust op de gerechtigheid van het kind dat uit Sara, uit Isaac, geboren is naar de belofte, Christus alleen, dan moet de dienstmaagd Hagar en haar zoon de deur uit. En hoe bedoelt Paulus dat? Hij heeft in het voorgaande van de gelaten brief het thema vrijheid regelmatig aan de orde gesteld. Wie eigen wetswerken wil aanbrengen is slaaf. Niet vrij. Het is altijd gericht op eigen eer door middel van je eigen doen en laten. Maar God laat niet toe dat het volbrachte werk van Christus vermengd wordt met enig wetswerk van u of van mij. En ben dan met het woord van God in de dood terechtgekomen. En kreeg je voor het eerst of opnieuw te rusten, te leunen en te steunen in Christus alleen, in wie Gods beloften ja en amen zijn, dan ben je waarlijk vrij. Midden in je schuld en onmogelijkheid. Dat laat Paulus hier aan de hand van de Abraham-geschiedenis aan die Galaten opnieuw zien. Moet je nou laten zien, Galaat, hoe vleeselijk een mens bezig is? Meen je nou door wettische namaak leraars te volgen, dat u God nu ineens op de een of andere manier moet helpen om zijn woord tot vervulling te brengen? Zijt ge vergeten de rijkdom als werkelijke zondaar door de geest uit Christus alleen te leven? In de vrijheid van het kindschap Gods door de Heilige Geest in Christus. De dienstmaagd en haar zoon weggezonden. Dat wil de apostel opnieuw leren. Voor het eerst of opnieuw aan u en mij. De Heilige Geest in Paulus doorziet de dwaalzieke godsdienstige. Want vergis u niet, het lijkt net echt, hè? Maar het is een vergiftigde sfeer die de Galaten gevangen genomen heeft. En wat krijg je dan? Dan weet de ene nog beter dan de ander. Dan weet je elkaar de maat te nemen, wordt onze eigen mening de maatstaf van de dingen. En alles rolt als zand uiteen. Want de liefde ontbreekt. Ik denk het offer van Christus met mijn eigen werken te kunnen vermengen of aanvullen. Of nee. Zegt mij. Gij die onder de wet wilt zijn. Als je dan zo graag die wet denkt te moeten doen en te willen doen. Luister je wel echt naar die wet van God? U wilt toch immers stipt vasthouden aan wat die wetsleraars u voorhouden. Gij zult en gij zult niet. Ik zeg het er meteen maar bij gemeente. Er zijn altijd een hoop mensen hoor. We willen heel graag dit moet je doen, dat nalaten. Weet je precies of je binnen de kaders leeft. En dan hoop je maar. Maar weten doe je het niet. Dat is niet gereformeerd. Die met God als een werkelijke zondaar verzoend wordt en weggeborgen in de gerechtigheid van Christus. Dan wordt in je ziel ontstoken de liefde uit God in Christus. waardoor je God lief krijgt boven alles. Dat is het ware geloof. En de naaste, onvoorwaardelijk, was jezelf. God neemt mensen aan die aan geen voorwaarden meer kunnen voldoen. En hij zegt heel eenvoudig, het hoeft ook niet. Uw vrucht die ik van u eis, als ik u gemaakt heb in het paradijs, wordt uit mij alleen gevonden. En leg uw leven daar nou maar naast vanmiddag, geliefden. God ziet zijn kind louter en alleen aan in de Heere Jezus. Weet je wat de dichter dan zingt? De strik brak los. En ik ben vrij gemaakt. Dan zingt de Maxiën, mijn Jezus geleidt mij. Door deze aardse woestijn. Gestorven in mijn plaats. Zal mijn zwanenzang zijn, dan heeft God zijn beeld terug en is uw ziel veilig weggeborgen. Weet u hoe God u dan bekijkt? Het is in het consistoriegebed nog aangehaald, het raakt. Weet je dat wat de Heer dan van je leven zegt? Precies hetzelfde als wat hij zegt van de schepping voor de zondeval. Dan zegt de Heer het als een kerk en zie het. Deze zoon, deze dochter is zeer goed. Ja, zegt u, ik zit toch nog met een vraag. Is Gods wet dan overbodig? Nee, in tegendeel. Het gaat juist om Gods wet in de Bijbel. Maar het draait om het evangelie. Gods wet is niet overbodig. Maar dan is Christus lijden en sterven. Mijn wetsvervulling. Hij in mijn plaats. Anders moest ik de eeuwige dood rechtvaardig sterven. En de Heer Jezus is niet alleen de middelaar van verwerving, maar hij past het ook toe aan zijn kerk. En ga laten, u zult van Christus arbeid alleen leven. Tot dat doel verrees hij van de doden. Want Christus, zegt Paulus, nam mij op in zichzelf. Hij verenigde mij. Nou, is even heel eenvoudig, hè. Aan welke voorwaarden kon Paulus er op die weg naar Damascus nou voldoen? Wat had hij nou goed gedaan? Weet u het? In het ergst van zijn zonde. Zet de Heer hem stil. De Heer zet je daar stil waar al je verontschuldigingen op je lippen wegsterven. En dan wordt het uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. We zeggen heel makkelijk, God alleen moet de eer hebben. Nou, zo werkt God ook. Val je schoontjes buiten voor het eerst en opnieuw. En hij verenigde mij met hem, zegt Paulus. Wat betekent dat nou? Dat zeggen we zo makkelijk, hè? Dat betekent dit. Toen Christus stierf op Golgotha's kruishout, zegt Paulus, was ik in Christus. Ik droeg in hem mijn schande en vloek van Gods wet. Hij hing aan mijn kruis. Mijn plaats. Ik was in Christus en stierf in hem al mijn doen en laten. Gestorven met hem gekruisigd. Ik leef. Hoort je? Is die genade ons aangedaan, geliefde? Ik leef niet meer. Maar Christus alleen. Leeft in mij. En dat gaat de Heere levenslang in je uitwerken, zodat je alle dingen schade en drek acht. Wat je eertijds of nu ineens opnieuw zoveel waard vond. Je eigen werken. Je krijgt op alles de dood te schrijven. Totdat geloven plaats maakt voor aanschouwen. Als ik sterf. Met Christus verenigd zijn, in hem zijn wil zeggen, in uw element zijn. Nou, een eenvoudige vraag, geliefden. Als je nou godsdienstig succes hebt. De vrucht van namaakprediking. Waarmee u mensen gaat prijzen en uw vroomheid op welke wijze dan ook. Ben je dan in je element? Zeg eens eerlijk. Of misschien veracht door de mens. Maar verenigd met Christus. In hem te leven. En te bewegen. En als een werkelijke zondaar, zoals zelfs zo'n ontzaglijke zondaar als David, weggeborgen aan de borst van de Heere Jezus, dan is David in zijn element. Met zo'n bedorven bestaan. Of dacht je dat de Heer eerst tegen David zegt, je moet hieraan voldoen, daaraan voldoen en zal ik kijken of het goed genoeg is? Zondaar worden met God verzoend. O gij door demonen bezette gelaten, laat alles buiten Christus over aan de godsdienst die daar behagen in heeft. U bent alleen in uw element door eenzijdige verkiezende genade als u inademt de zuivere lucht van de vrije genade. En u Christus kruis heerlijkheid aanschouwt waarin God zich uitspreekt. In zijn diepste innerlijk. En dan word je in het beginsel naar zijn beeld veranderd. Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd. En één uit de vrije. En als je nou goed luistert met je hart. Hoor je in de tent van Abraham dezelfde klanken als in Galatië. Die twee jongens, dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. En dit is nu beslissend, uit welke moeder zijn wij geboren, geliefden? En dat moet ook bij deze gelaten een uitgemaakte zaak worden. U bent of een van de slavin, of een van de vrije. Uit het vlees geboren. Of uit het woord van God. Degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch die uit de vrije was, omdat God het wilde. Vers 23. Wat is dan het onderscheid? Wel, u kunt een kind van Abraham zijn. Een verbondskind. Maar toch buiten Christus. En leven onder de slavendienst. Der wet. Geboren naar het vlees. En u zult Gods woord op uw eigen manier vervullen. En de zekerheid des geloofs zal u ontbreken. Omdat ge het zoekt in uzelf. En als het anders ligt, komt te liggen. Is het omdat God zijn kerk grondvest en doet ankeren in Christus alleen, buiten mij. Gelaten zie dit voorbeeld in Abrahams leven. Een Ismaëliet is geen Israëliet. Het is maar één letter verschil. Maar een verschil van leven en dood. Dood en leven. En een kind van die vrije vrouw Sarah, geboren uit een onvruchtbare die niet baren kan. Zo vergadert de Heere zich in kerk tot op deze dag aan toe, ja, tot hij terugkomt. En de laatste is toegebracht. In de weg der onmogelijkheid, als alle menselijke wegen doodlopen omdat hij het wil. En als het niet meer kan aan onze zijde. In Christus Jezus werkt hij zijn vervulling uit. En dan komt er bij de onvruchtbare, bij die man of vrouw waar je het nooit van verwacht had. Die aan onze voorwaarden niet voldoet. Dan komt daar een kind ter wereld, geestelijk gesproken. Behaagt het God zijn zoon in mij te openbaren. Al zegt iedereen in Vriezenveen, dat bestaat niet. Een belofte kind. Uw vrucht. O onvruchtbare, wordt uit mij Christus Jezus en dien gekruisigd alleen gevonden. En dan, o geliefden, bent u een kind uit de vrije. Een kind dat niets aan de mens. Isaac had niks aan de mens, hè, te danken. Niets aan zijn eigen ik. Die jongen is alleen geboren omdat God het wilde. De kerk, als de Heer u van dood levend maakt, uw zonde vergeeft, bij alles aan God, aan hem te danken, want uit u geen één vrucht. Een vrij kind geboren uit de geest en uit het woord van God. En dat woord van God, dat is uw moeder, o gelaten. Laat u dan niet inpakken. Door de schijnheilige religie, die er precies op lijkt. Hier moet u naar terug. En dan gaan we een psalm zingen. Dat is eigenlijk veel te licht, zal ik u er dat maar bij zeggen? Want God geeft het. Hoe al die schijnreligie schraapt. En me naar je toe harken. Hè. Dit moet je nog voelen en dat moet je nog weten. En daar moet je aan voldoen en me harken. Maar God geeft het zijn beminde. Hoe een ander ook schraap. Als in de slaap. Psalm 127. Daarvan het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds. En het brood is smart gegeten. Met een angstig hart. En wat er verder volgt in Psalm 127, vers 2. Ja, maar er staat toch maar hier in het schriftgedeelte dat je de dienstmaagd moet uitwerven. En er staat zoek en klopt en zo. Dat is allemaal waar, geliefde. Dat is de wet van God wat u kon doen in het paradijs. Die eis laat God staan. Maar sinds de ontzaglijke vallen Adam is er niemand die God zoekt. Al eist God het. En daarom hij zoekt. En vindt. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Kijk maar, als Jacob wegvlucht, dan zoekt de Heer hem op. Bethel. En opnieuw, Peniel. Dus deze gelaten, de geestelijke moeder van deze gelaten is het woord van God. Het Jeruzalem, zo zegt vers 26, dat boven is, dat vrij is, het welke is ons aller moeder. Daarmee bedoelt de apostel niet een Jeruzalem dat slechts boven de wolken en sterren te vinden is. Maar de gemeente van God die in de hemelse genade haar oorsprong heeft. Wie is uw, mijn, jouw moeder? Mag uw antwoord zijn bij God vandaan? Ik kom uit Jeruzalem. Boven. Daar staan, o Godstad, onze voeten. En Christus het hoofd is boven. In hem ligt de kerk vast. Is het bij God vandaan, ik mag behoren tot die gemeente die uit God geboren is, uit de geest die van boven is, vrijgemaakt van al mijn werken der wet buiten Christus. O, als de oude stad gelaten herboren wordt in je bestaan door het geloof, krijgt het woord van God opnieuw die centrale plaats in je bestaan door zijn geest. Want er is geschreven. En weer doet Paulus een beroep op de Heilige Schrift. Een oud profetisch woord van Jesaja. Die zulk een heerlijke heilstijd zag aanbreken voor die verlaten stad. Na jaren ballingschap. Dat onvruchtbaar Sion, hij ziet Jesaja dat een Sion dat uitbreekt. In een rijk kindertal. Een Jeruzalem dat boven is. De kerk met een hoofdletter. Voor het eerst of opnieuw door het eenzijdige opzoekende werk. Naar Gods verkiezing. Herboren uit het woord van God. Dat staat Jesaja voor de geest. En zo brengt Paulus die hele oude profetie uit Jesaja ter sprake. En hij roept die gelaten toe, die van God geleerd hadden dat er uit hen geen vrucht te vinden is. Hij roept ze toe, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan die de man heeft. Onvruchtbare, kinderloze, eenzame Sarah draagt alleen vrucht. In de geestelijke zin des woords, omdat God het wil en doet. Daarom ontving zij in haar lichamelijke natuur. En baarde Isaac, Christus door het godswonder geboren, in onmogelijke zondaren, onvoorwaardelijk. Durft u daar een voorwaarde aan te gaan stellen? Dit moet, dat moet je nog, en? Dat Christuskind wint het van het slavinnenkind. Van alles wat uit het vlees geboren is. En dat is de strijd die plaatsvindt in elk van Gods kinderen. En dan is het Christus die werkt. Wat? Hij werpt dan je dienstmaagd uit voor het eerst en opnieuw en haar kind. Ja, maar heren, dit en dat. Job zegt, al zou hij mij doden. Dan zou ik nochtans op hem hopen. Tegen alle verleidingen van dwaalleraren in. De kerk die uit Gods woord in Christus geboren is, heeft het meestentijds niet breed. Moet je maar eens kijken naar de spot die Isaac heeft moeten verduren van Ismaël en Hagar. Denk erom dat nepreligie weet te spotten met de kerk van Christus. Die twee passen niet bij elkaar. Het is voor Abraham daarom kiezen of delen, Hagar wegsturen, want vlees en geest kunnen niet onder één dak in één mensenhart samenwonen. Alle namaakreligie spot met Christus. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu, leest u in vers 29 en 30. Maar wat zegt de schrift? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Het woord Gods blijft scheiding in dit leven aanbrengen, in het leven van Gods kinderen. Allen die uit de geest, uit Gods woord van boven geboren zijn, kinderen der belofte, uit de vrije wil van God, zullen in deze wereld verdrukking hebben. Met name de religieuze, vergiftigde dwaalwereld kan die mensen niet verdragen die in het hemelse Jeruzalem hun voetstappen hebben staan. Want je loopt nooit in ons godsdienstige straatje. Maar geliefden, wie in Christus is, is vrij. Is een nieuw schepsel. Er staat eigenlijk in het Grieks een nieuwe schepping. Oude voorbij. En het is alles nieuw. Al word je tot je doodsnik getart door de zonde, zo zegt de catechismus, die tegen u wil, in u is overgebleven. Christus, mijn enige gerechtigheid tot Gods eer en tot redding van mijn ziel. En nevens hem lust mij dan ook niets meer op deze aarde. En de godsdienstige dwaalwereld? Nou ja, dan moet je een goede Ismaëliet zijn, een goede wetsdienaar, hardlopers en bezige bijen en werkezels en je verklaart de kerk van Christus voor vrome meesterdromers. En je zegt van jezelf, maar kijk dus naar ons, wij zijn vroom. Maar waar Christus in u woont, sterft u met Paulus. En allen die de verschijning van Christus hebben lief gehad, sterf je elke dag. Aan jezelf. En aan je vermeende werken. O galaten, van alle slavenkinderen die u in religieuze slavernij buiten Christus willen persen geld, neem radicaal afscheid. Werpt de dienstmaagd Hagar, de wet, de Sinaï, uit. Zeg niet, die wet functioneert niet meer, want de kerk weet één ding, hoe lief heb ik uw wet, maar Christus is mijn enige wetsvervuller. Enige troost, die is eigen, ik ben. Zo dan, broeders, lezen we in vers 31, we zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Maar in, wat is nu geliefden, als we zo meteen naar huis gaan, wat is dan uw element? Godsdienstige furoren maken, maar Christus is absent. Of na ontvangen genade, teruggekeerd tot de werken der wet. De Heere zal u terugbrengen. Of zijt gij in Christus, in uw element met heel je kapotte leven, onvoorwaardelijk vrij. weggeborgen in die vreemde gerechtigheid. Zo heeft God zijn beeld, zijn eer terug. Want als de Heer dan naar je kijkt, ziet je alleen maar de Heer Jezus. En ik zie in mijn Jacob en mijn Israël geen ongerechtigheid en geen overtreding. Zonder de werken der wet geboren. Uit hem. Zo dan mijn geliefde. Laat ons vrijmoedig en verheugd elke bewering van ons eigen hart. En elk woord wat mensen uiten, u moet nog dit en u moet nog dat en anders staat het bij u niet goed. Uitwerpen. Werpt de dienstmaagd uit. Wil er niets van weten. En er totaal geen geweten voor hebben, maar houdt u daarentegen daarin dat gij geen kinderen zijt van het moeten. Maar van de verkiezende genade God die u heeft losgekocht. Van het ik moet en ik zal, ik weet en deug enzovoort. En u van Gods kant in Christus verzekert. Ik, de Heere, zal het doen. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Voor het eerst niet en opnieuw niet, om Christus wil. Want dit is het woord van zijn genadeverbond, wat we misschien bijna vergeten zijn. Zit stil, mijn dochter, mijn zoon. Kerk op de paasmorgen, op de sabbat, rust zij naar het gebod. Maar deze man, deze Christus zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak voleindigd hebben. De verrezen levensvorst heeft het alleen volbracht. Rusten niet in het graf. Opdat zijn kerk, die hij zalig maakt omdat hij het wil op zijn manier, als werkelijke zondaar, opdat zijn kerk zal rusten op de sabbat, naar het gebod dat hij vrijheid is. Rusten op Christus en zijn verzoenen sterven alleen. Het is het liefste werk van God, om dat aan uw ziel uit te richten. Onvoorwaardelijk, zonder aanname des persoons. Of de schrift moet niet waarachtig zijn. O Galaten, als ik dat wondere kruis aanschouw, waar Christus stierf die het al volbracht, dan voel ik hoe ik al mijn trots berouw en het rijkst gewin slechts schade acht. En de vrucht des geestes, de Heilige Geest verbiedt mij dan elk pralend woord voor alles wat niet uw kruis is, Heere. Hij laat mij alles wat mij op aard bekoort ten offer leggen. Voor hem neer. Want die Jezus heeft, is vrij. God heeft dan zijn eer terug. En uw ziel is vrijgemaakt. En je hebt genoeg tot Gods eer. En tot zaligheid. Der zielen, de Heere passen toe en geven wat Hij van ons eist, om Christus wil, uit genade. Amen. Psalm 124, het vierde vers is onze slotzang. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet, de strik brak los en wij zijn vrijgemaakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aarde en hemel heeft gemaakt. 124 vers 4. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.